Tim, voor de opmerking maken.
Ik heb het idee dat de luifel die daar zo is, het geluid creëert met, door middel van de wind, waardoor voor het publiek te brengen, maar ook voor mijzelf bijvoorbeeld storend is om soms een beetje te volgen. Is er een mogelijkheid dat dat omhoog kan? Ik weet niet of dat moet.
Ik heb geen flauw idee.
Wordt ze dit is een typische...
Volgens mij is dit de hoogste stand.
Aan de andere kant zit hij anders.
Ja.
Dat is een goede idee.
Kijk,
hey, ja, dat scheelt een end.
Ja, die heb ik misschien helpt het nu om elkaar beter te
Wat gaat hier, jongen?
Akkoord. Goed, dan ga ik naar het punt language policy. Dat is een moeilijk punt. Of in de besluitvorming. Wat ik zou willen doen is het toch even discussie proberen in tweeën te knippen. Wat ook heel belangrijk is, is dat Leen ook aangeeft van hoe men discussie wil voeren of bepaalde dingen noodzakelijk zijn, etc. Maar ik zou graag de discussie in tweeën willen knippen. En waar ik de knip wil leggen is er zijn vijf adviespunten en er is een conclusie. Dat zijn twee heel verschillende onderwerpen erin. Ja? Mijn voorstel is om beide even apart te doen, zodat we daar wat makkelijker over kunnen spreken. Hoewel het natuurlijk altijd wel zo worden zeggen, ja, maar je zult in samenhang moeten bekijken. Maar het is een, zoals ik zei, het is een moeilijke discussie, maar ik zou graag willen beginnen om het even wat te separeren. En graag dus ook in bijdrage dat even apart te benoemen. Ik wil daar aangeven waar die scheiding in je eigen bijdrage zit. Ja? Wil ik beginnen, Jelle? Wil jou het woord geven?
Misschien een punt van orde. We hebben eigenlijk als UR vrij lang gediscussieerd om dit advies op papier te krijgen.
Ja.
En natuurlijk mag Jelle het graag eventjes op hoofdlijnen weergeven. Maar is het de bedoeling dat het college daar vervolgens daarop reageert?
Nee, want dat
ik ga
een rondje langs de velden doen.
Maar ligt het niet meer voor de hand? We hebben een conceptadvies geproduceerd. We hebben uitgebreid over gediscussieerd. Dat vervolgens eerst het college nu zijn reactie geeft.
Nee, het is gebruikelijk bij een stuk wat wij inbrengen dat eerst het stuk door de raad wordt toegelicht. Dat is de eerste ronde waar
ik. En dat doet Jelle namens ons.
En Jelle begint daarmee en ga ik vragen in de eerste ronde of het nodig is aan anderen om daar uit te vullen.
Ja. Maar Jelle doet het namens de raad.
Dat hebben wij wel zodanig afgesproken.
Oh, ja. Goed. Ja. Nee, dat is goed.
En of dat ook jij je erin herkent, of niet, dat is een tweede, zeg maar.
Ja, maar ik ben anders genoeg om dat aan te vullen.
Dat wou ik net zeggen, maar dat blijkt al uit jouw reactie. Goed, Jelle.
Ja, mag ik? Goedemorgen, college. Om te beginnen wil ik graag bedanken voor het stuk Language Policy. Ik weet dat dit op verzoek van de U-raad samengesteld is om ons een overzicht te geven van de huidige stand van zaken van het taalbeleid op de UT. Omdat het een erg groot stuk is, heeft u haar besloten om de commissie ernaar te laten kijken en het stuk te leggen naast de bestaande beleidstukken. Wij komen tot de conclusie dat inderdaad het stuk zoals het geproduceerd is op hoofdlijnen heel goed het bestaande beleid weergeeft en dat er inderdaad inspraak is geweest op alle stukken die geproduceerd zijn in het verleden. Dat gezegd hebbende komen we er wel achter dat er in het beleid van taal op de UT nog een aantal gaten zitten en daar hebben wij een advies geformuleerd. Daar wil ik ook graag op ingaan. Bij het advies hebben we een paar dingen in overweging genomen. Het belangrijke is dat sowieso het language policy gezien moet worden als een bestaand beleid. Dus er wordt geen nieuw beleid geïntroduceerd in dit stuk en daarom hebben we het echt over wat staat er nu en waar zien wij dat de gaten zitten? We nemen hierbij mee dat taal een heel belangrijk onderdeel is van de cultuur van mensen. En daarbij is dus de discussie over taal een hele gevoelige. Het komt niet alleen uit over hoe gaan we om met elkaar, maar ook hoe zien wij de positie van de universiteit intern, maar ook naar de buitenwereld toe. Dus dat wordt ook nadrukkelijk meegenomen in de adviezen die wij hebben. Taalbeleid raakt weliswaar internationalisering van de universiteit, maar is niet per se de kern van de internationalisering. Dus in de behandeling van het taalbeleid hebben we ook het stuk internationalisering nadrukkelijk losgemaakt. We hebben ervan losgekoppeld gezegd, echt, wat is het beleid op het gebied van taal? Daar hebben we het hier over. Een ander punt dat wij tegenkwamen is dat het overgaan van een voertaal binnen de instelling hele grote consequenties heeft voor elke individuele medewerker en student, maar ook van de omgeving van de universiteit. Daarom zitten een aantal aanbevelingen in die redelijk haak staan op ingezette beleidslijnen. En dat is heel bewust zo geweest. Want wij zien dat het consequenties heeft voor de gemiddelde medewerker, hoe ze in hun dagelijkse werkzaamheden om moeten gaan met hun werk. Ten slotte, zeker de afgelopen maanden, is heel duidelijk geweest dat er een grote maatschappelijke discussie is over de rol van universiteiten, de rol van internationalisering en zeker ook voertalen op instellingen en verengelsing van hoger onderwijs. Dat hebben we ook meegenomen in onze adviezen om daar rekening mee te houden. Als we dan kijken naar 10 jaar taalbeleid op de UT, dan kun je onze adviezen eigenlijk bundelen in 5 punten, zoals Herbert al zei. Een sectie gaat over de eisen van de wet op hoger onderwijs. Een sectie gaat heel specifiek over de consequenties in het gebied van bestuursrecht, inspraakorganen en hoe gaan we daarmee om. Dan is er de gedragscode voor talen. We hebben een stukje over de implicaties van personeelsbeleid. En dan hebben we nog iets over hoe gaan we om met de communicatie van onze keuzes in het taalbeleid. En ik wil deze stuk ook gewoon één punt per punt even doorlopen met u. Ik zal het hele rapport wat we geschreven hebben niet doorlopen, want ik neem aan dat u dat gelezen heeft, tot u genomen heeft en dat we daar niet op in moeten gaan. Dat is een beetje bang. Ik weet niet of op dit moment al vragen of toevoegingen zijn van het college voordat we doorgaan.
Ga lekker zo, Jelle.
Prima. Laten we dan naar de inhoud gaan. Als we bij het advies kijken, punt 1. We zouden graag zien dat er duidelijkheid geschapt wordt over hoe we doen aan de wet op hoger onderwijs. En een specifiek aantal punten. In de wet op hoger onderwijs staat dat opleidingen een visie moeten hebben over de voertaal en hoe ze omgaan met taal binnen het onderwijs. Wij merken dat een heleboel opleidingen overgegaan zijn naar Engels. En dat wij niet bij alle opleidingen heel duidelijk zien wat de visie is op verengelsing van de opleiding en waarom dat gebeurt. Zeker als we kijken naar toetsen op onze kwaliteitszorg en nog wel zorgvuldig omgaan met dit soort punten, zouden we graag zien dat opleidingen daar kritischer op zijn. Waarom kiezen ze voor een bepaalde taal? Wat zijn de overwegingen daarin? Als we dan kijken naar Engelse taalvaardigheid, is er veel discussie op de universiteit en in stukken over toelatingseisen en de vaardigheden van studenten. Zijn de studenten die toegelaten worden met een bepaalde taalvaardigheid nadrukkelijk wel waardig? Zeker op het moment dat het punt van afstuderen komt, zien we dat studenten vaak de taal niet machtig zijn om gedegen in het Engels te schrijven, bijvoorbeeld. Daar komen wij wel met advies, sla de discussie niet plat op een cijfertje bij de toelating, maar zie je ook een verschil tussen iemand is vaardig in Engels en iemand is vaardig in een academische vorm van Engels of in Nederlands. Er zit volgens ons een verschil in. Iemand die heel erg goed grammaticaal is, kan nog steeds soms niet een goed stuk schrijven. Dus dat zijn twee verschillende eisen, dus hou er rekening mee als je gaat kijken naar taaleisen voor studenten, dat daar een verschil tussen zit. Dat komt ook weer terug in 1.3. We hebben een toelatingseis per bachelor voor Engelse taalvaardigheid als een opleiding in het Engels is. Hetzelfde hebben we voor een aansluitende master. Die taaleisen zijn niet gelijk. Daarmee zou je kunnen zeggen dat een student er verwacht wordt van student dat zij een ontwikkeling op taalgebied doormaken tijdens hun verblijf aan de universiteit. Maar dit wordt niet nadrukkelijk getoetst. Een student die afstudeert hier in de bachelor wordt klakkeloos toegelaten in de master als het aansluitende master is zonder het taalverschil te toetsen. Dus wij raden aan om daar toch naar te kijken hoe daar getoetst kan worden of een student inderdaad voldoet aan die taalontwikkeling die geïmpliceerd wordt. We zien bij 1.4, we hebben Nederlandse studenten. Deze volgen opleiding in het Engels. We zien echt dat deze studenten ook aan het werk moeten in het Nederlands arbeidsveld. Dan zou ik graag zien dat die studenten ook de mogelijkheid krijgen om het Nederlands te blijven ontwikkelen tijdens hun verblijf aan de universiteit. Ook als studeren ze in het Engels, zien wij toch dat wij daar een bepaalde maatschappelijke verplichting hebben om te zorgen dat Nederlandse studenten de mogelijkheid hebben om het Nederlands bij te houden, te ontwikkelen en op een voldoende hoog niveau te spreken als ze aan de universiteit komen. We zien op dit moment geen voorzieningen binnen de universiteit daarvoor en zouden graag zien dat het college daar zich gedachten over maakt van hoe kunnen we dit dan wel faciliteren voor de studenten. Sla ik even door naar de volgende pagina. Bij punt 5. Wij zijn bezig om onze opleiding zo in te richten dat studenten internationale professionals worden. Als wij ervan uitgaan dat een deel van onze studenten een Engelstalige opleiding volgt om ook in staat te zijn in het buitenland een vervolgopleiding te volgen of een carrière op te starten, dan is het voor de studenten heel nuttig om een officieel erkend certificaat mee te krijgen na het afronden van de studie. Dat als ze naar het buitenland gaan, ze meteen kunnen aantonen, ik ben waardig in het Engels. Dus wij raden aan om een faciliteit te bieden dat studenten dit op een aantrekkelijke manier meekrijgen na afronding van de studie hier. Ten slotte zien wij dat de hoeveelheid en frequentie van taalkursussen op de UT niet iedereen in staat stelt om zowel het Nederlands als het Engels voldoende machtig te zijn. Aan de ene kant kan het zo zijn dat internationale studenten hierheen komen, graag in Nederland zouden willen blijven en dus ook vloeiend zouden moeten zijn in het Nederlands. En omgekeerd hebben we studenten die binnenkomen met voldoende vaardigheid in het Engels om hier te kunnen studeren, maar ook niet voldoende competent om te zeggen van daar kan ik de rest van mijn leven mee door. Dus we zouden graag zien dat daar kritisch naar gekeken wordt en hebben wij wel voldoende taalcursus aanbod op de universiteit voor alle studenten. Het stukje, hoe gaan we om binnen het onderwijs? Als we kijken naar bestuursrecht, er wordt in afspraak gesproken dat we ervan uitgaan op de UT dat wij communiceren in het Engels waar het kan, in het Nederlands waar het moet. Het is ons niet altijd duidelijk wat nou precies daarmee bedoeld wordt. Uiteraard kunnen we ook tussen de regels doorlezen en snappen wij ook dat het moeilijk is om dit op elke vlak vast te leggen. Maar zouden we graag ietsje meer een richting voor krijgen binnen de organisatie van wanneer moet het nou echt in het Nederlands. En dat is eigenlijk ook een beetje punt 2.2, zeker als het gaat om besluitvorming in de organisatie. Er zijn bepaalde stukken die in het Nederlands vastgesteld moeten zijn. En we zouden graag een overzicht hebben van welke stukken zijn dat nou eigenlijk. Dat we ook in inspraakorganen weten welke stukken moeten wij in het Nederlands zien. Waar moeten wij in het Nederlands besluit over nemen, dan wordt het in het Nederlands vastgelegd. Dan komen we op inspraak. En we hebben daar een hele lange discussie over gehad. Aan de ene kant zeggen we ja, wij kunnen met z'n allen voldoende Engels spreken om inspraakorganen compleet in het Engels te hebben op de organisatie. Aan de andere kant weten we ook dat vaardigheid in de moederstaal toch altijd groter is dan in een vreemde taal. Daarmee zou je eigenlijk zeggen, nou, dan moeten de inspraakorganen dus in het Nederlands communiceren. We weten ook 25% van onze medewerkers en studenten komen niet uit Nederland en zijn in Nederlands niet machtig om dit te doen. Dus we zouden graag een iets genuanceerde discussie hebben over hoe wij met inspraak op de organisatie omgaan. Wat voor voorzieningen kan de UT bieden om te zorgen dat we aan de ene kant geen onrecht doen aan de internationale gemeenschap. En aan de andere kant ook elke medewerker en student uit Nederland de kans geven om inspraak te geven in de eigen taal. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Het is nu vrij kort omschreven in 1 of 2 zinnen in een taalstuk. We zouden het wel iets gedetailleerder uitgewerkt zien. Inclusief eventuele opties voor andere mogelijkheden. Men kan denken aan een vertaalsysteem wat aanwezig is op de universiteit. Wij zien daar nog weinig ruimte voor. Dus dat zou een advies zijn, kunt u daar nog een keer naar kijken. Het blijft stil, dus ik ga ondertussen gewoon door. Kom ik bij punt 3, gedragscode voertaalbeleid. Er zijn uiteraard recentelijk een aantal uitspraken geweest. Het is aangegeven dat de universiteit voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan het hebben van een voertaalbeleidsgedragscode. Aan de andere kant zien we ook dat die redelijk oud is en dat er in de Nederlandse discussie ontwikkelingen zijn waaruit je kan opmaken dat er binnenkort andere eisen gesteld gaan worden. We zouden het daarom heel verstandig vinden van de universiteit om de gedragscode voertalen nog een keer te herzien. Op de nieuwste stand te brengen en ietsje duidelijker definiëren wat wij verwachten binnen de organisatie. Dingen die we daarbij tegenkomen zijn van wat is nou eigenlijk de functie van de universiteit in Nederland en in Twente. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij die rol houden, ook als wij als organisatie een andere taal gaan gebruiken intern? Hoe gaan wij dat evalueren? Hoe borgen we dat we intern blijven praten over taalgebruik op de organisatie? Dat het niet een voldongen feit is, maar dat dat continu in beweging is en blijft en dus nooit een vaststaand feit is hoe we met taal omgaan. En we zien dat opleidingen vrij snel overgegaan zijn van de ene voertaal naar de andere voertaal, zonder dat daar hele duidelijke richtlijnen zijn van wat voor soort voorzieningen moeten er meegenomen worden, waar moet je rekening mee houden. En dat geldt eigenlijk beide kanten op. Er is nu door een heel groot aantal opleidingen gekozen om in het Engels te doseren, maar uit alle stukken blijkt dat het aan de opleiding is om te besluiten welke voertaal gebruikt wordt in die opleiding. Dat impliceert dat een opleiding ook de keuze kan maken in de toekomst om te zeggen, ik doseer nu in het Engels, maar wij zien dat we zien daar geen reden meer voor. Wij willen dat terugdraaien, wij willen weer terug naar het Nederlands. Welke stappen zouden dan gevolgd moeten worden om dat goed te laten verlopen zonder dat daar mensen of processen in elkaar komen? Zo zouden we graag ietsje richting zien in de gedragscode over hoe ga je nou om met een wisseling van voertaal binnen opleiding of binnen de organisatie. Dan komen wij bij het HR-deel. Zeker als we het hebben over veranderingen van de voertaal in de organisatie, hebben het grote implicaties voor de medewerkers. Denk aan secretaresses die spontaan grote stukken vergaderverslagen in het Engels gaan schrijven, terwijl dat voorheen niet noodzakelijk was. Inhoudelijke discussies die opeens op een andere voertaal vragen. Dus dat vraagt ook wat van ons HR-beleid. Ook als je ziet dat wij een grote werkgever zijn in de regio, betekent dit, als wij Engels als voertaal hebben, dat wij een taaleis gaan stellen aan de mensen die wij aantrekken. Kan je afvragen hoe je dat gaat doen? Je kan zeggen, iemand moet een bepaalde taal vaardig zijn bij binnenkomst. Of als wij iemand aanstellen aan de universiteit, zorgen wij ervoor dat deze nieuwe medewerker de Engelse taal ook voldoende vaardig wordt. Dat zijn keuzes die wij nog niet hebben gezien binnen het HR-beleid. Hoe gaan wij om met de consequenties voor het personele bestand als wij overgaan naar de Engelse voertaal? In hoofdlijnen zijn er een paar uitspraken gedaan, maar in detail missen we er nog wel uitleggen op. Een van de uitwerkingen die wij gezien hebben stelt dat er taalvaardigheidseisen gesteld worden aan medewerkers en die zijn voornamelijk op UVO-profiel opgesteld. En dan voornamelijk vanuit de salaristaal gedomineerd, zo lijkt het. We zouden graag zien dat de eisen aan taalvaardigheid van medewerkers echt per functiegroep bekeken worden, want de ene salarisschaal is de andere niet en de vaardigheid van Engels verschilt nogal van functie tot functie. Zou ik even kijken of daar iets gedetailleerder gekeken kan worden van welke vaardigheden zijn dan nodig per functiegroep. Een tweede punt daarbinnen is dat we weliswaar veel zeggen over de Engelse taalvaardigheid van medewerkers. Omgekeerd zou je ook kunnen verwachten dat mensen die de Nederlandse taal niet vaardig zijn, maar een permanente positie binnen de universiteit hebben, ook gevraagd wordt om een bepaalde vaardigheid in het Nederlands op te doen. Een eenvoudige dagelijkse communicatie van collega naar collega is het fijn als iedereen tenminste Nederlands begrijpt. We zijn immers ook een instelling in Nederland. Ik kan me ook voorstellen, een journalist belt een universitaire medewerker op met een vraag over bestaand onderzoek. Dan zou het fijn zijn als de medewerker ook die vraag kan begrijpen en in ieder geval ook een reactie kan geven in het Nederlands. Daar hebben we op dit moment geen beleid op, voor zover wij hebben kunnen terugvinden. Het lijkt ons verstandig om daar wel een uitspraak over te doen, wat wij in ieder geval verwachten van medewerkers die hier komen werken. Het kan ook zo zijn dat de verwachting is dat wij dat niet willen, maar een uitspraak zou wel wenselijk zijn. Qua capaciteit en frequentie van taalkursussen is een moeilijk punt. Aan de ene kant begrijpen we dat er veel taalkursussen die aangeboden worden niet vol zijn. Aan de andere kant worden we wel van medewerkers die zeggen, ik zou graag een taalkursus willen doen, maar hij is niet beschikbaar. En dat ligt volgens ons voornamelijk in de frequentie en het moment van aanvang. Als een cursus 2 of 3 keer per jaar gestart wordt, dan kan het best zo zijn dat de medewerker precies in dat kwartier een onderwijs moet geven en dus niet beschikbaar is om een taalkursus te doen. Wat wij ons zouden kunnen voorstellen is een taalkursus waarin doorlopend ingeschat wordt. Die dus geen duidelijke start- en einddatum hebben, maar gewoon bepaalde thema's per maand terug laten komen. Dat je op elk gewenst moment in kan stappen. Dat is een richting die je op zou kunnen gaan. Ten slotte bij het HR-beleid, er zijn minimale eisen aan taalvaardigheid van medewerkers gesteld. Je zou je kunnen voorstellen dat wij graag willen dat elke medewerker de mogelijkheid krijgt om zich te bekwamen in Engels en Nederlands tot meer native niveau, ongeacht de minimale eisen die gesteld worden aan de organisatie. dat is een medewerker besluit uit zichzelf, ik wil mij verder ontwikkelen in het Engels, of ik wil mij verder bepalen in het Nederlands, dan zou het verstandig zijn als de universiteit die medewerkers die mogelijkheid geeft. Punt 5 is waarschijnlijk een open deur, maar we hebben gezien dat in het verleden de communicatie niet altijd even duidelijk is geweest binnen de organisatie en ook naar buiten toe. En om misverstanden of discussies te voorkomen, raden we aan om heel zorgvuldig te communiceren over de stand van zaken, de wensen en de implicaties van het taalbeleid op de organisatie. Ik denk dat dit ongeveer het punt is waar de voorzitter voorstelde om een splitsing te hebben in behandeling van het onderwerp.
Ja.
Is er tot dusver een reactie van het college op de voorstellende suggesties?
Ik stel voor dat we dat na het rondje doen.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat het goed is om even. Wil je wat over het stuk 2 zeggen? Of?
Ik wil wel wat zeggen over het stuk. Ik denk dat er een splitsing is in de mening van de raad over in hoeverre we een waardeoordeel moeten hangen aan het bestaande beleid op het gebied van taal. Vanuit de werkgroep die gekeken heeft naar het taalbeleid U2 is geconcludeerd dat het stuk een samenvatting is van staand beleid. Met het verzoek advies te geven welke richting moet op en waar zien wij nog gejaagd. Vanuit de commissie is daarom het eerste stuk geadviseerd aan het college. Van hier zien wij de volgende stap van de ontwikkeling taalbeleid in de U2 en zijn dit onderbelichte elementen hierin. Het is de vraag of een waardeoordeel daarbij noodzakelijk is om te komen tot een verdere ontwikkeling van het taalbeleid. Dat we kunnen zeggen van dit zijn de plekken waar we nog naar moeten kijken in de toekomst. Daar ben ik het bij aan.
Wat ik wil gaan doen is even een rondje maken. Ik doe het even fractiegewijs. Zeg maar, tenslotte, wij komen zijn dat meerdere mensen in de fractie dat willen zeggen dan hoort dat wel. Ga ik eerst even naar Dick heen, aan mijn linkerkant Dick.
Nou, ik vind het een heel degelijk stuk, gezien. En die discussie die ik straks heb over dat 22 dat ik net Jelle aangeeft, dat zie ik ook wel goed op.
Nou, dat sluit ik mij weer aan.
Yes.
Ik ben alleen nog steeds voorstander van een heel erg breed gedragen besluit vanuit de universiteitsraad. En het liefst zou ik zien dat dat een unaniem besluit is, omdat het over een best wel gevoelig onderwerp gaat. Dus ik vind het nog steeds een heel erg moeilijk punt. Wanneer we kijken naar de formulering, voornamelijk omdat we allemaal, wanneer we inhoudelijk naar de punten kijken, het met elkaar eens zijn.
Ja. Akkoord? Ja. Echte kant. Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat wij gezamenlijk dit besluit hebben opgesteld en dat we daar met z'n allen achter staan. Vervolgens, die laatste alinea, is meer hoe interpreteer je het besluit. Dat ligt niet voor ter besluitvorming, maar dat is meer de interpretatie die verschillende partijen daaraan geven. En wat ons betreft is het zo dat het goed is om op een rijtje te krijgen wat de stand van zaken is in de beleidsvorming ten aanzien van taal, want dat was niet erg helder. En daar ontbreekt het een en ander aan. Dingen moeten verder verduidelijkt worden enzovoorts. In ieder geval is dit een opstapje om daar in de toekomst ook weer over te gaan hebben. Een van de dingen die nog moeten gaan veranderen is bijvoorbeeld gedragscode voertalen. En het is kijk dat het college ook al zelf tot die conclusie was gekomen. Dus ik wil ook graag weten wat de achtergrond is daarvan. Wat de beweegredenen zijn waarom het college ook tot inzicht is gekomen.
Ik heb wel even moeite, ik zou daar wel iets meer toelichting op willen hebben van als je zegt interpretatie. Want er is een kwalificatie. En kwalificatie en interpretatie zitten. Interpretatie kan je wat moeilijk mee in besluitvorming zien.
Ja, het is een advies over het beleid. En het advies is niet zonder meer positief in die zin. Wij vinden dat er nog het een en ander uitgebreid moet worden en dingen verduidelijkt, nadere keuzes worden gemaakt. Of dat over hoofdlijnen gaat of randverschijnselen of uitwerking van beleid, daar kun je over discussiëren. Maar het feit is dat het afwijkt van het bestaande beleid. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dat het advies is om het beleid te verrijken. En in die zin is het negatief te interpreteren, zo van er is actie van het college nodig om ons achter dat taalbeleid.
Maar goed, dat was een interpretatie, dat ik ga er niet te veel op. Ik ga naar Ureka heen.
Ik heb nog een aanvulling.
Ja, Gert?
Ik ga nog een aanvulling. Ik dacht dat we als stukje eventjes naar punt 2 gingen. Dat zou ik niet doen.
Maar ik heb gezegd, separeer het in ieder geval in je betoog.
Ben ik het helemaal mee eens, maar dus ik baseer me nu nog eventjes op het eerste stuk.
Ja.
En ik weet dat er een commissie bezig is geweest natuurlijk in de uurraad, uiteraard weet ik dat. Ik heb er ook nooit geheim van gemaakt dat op één conclusie ik het persoonlijk niet eens kan worden met die commissie. En dat wil ik hier nog eens een keer benadrukken. Het gaat eigenlijk over punt 2 van de adviezen. Ik vind als het gaat om de taal in de organisatie en de mate van uitwerking daar zoals die ons ooit is voorgelegd, dat dat dermate onvoldoende is dat er van staand beleid wat mij betreft geen sprake kan zijn. Dus de volstrekte conclusie over zowel onderwijs als de taal die we laten zeggen bestuurlijk, wetenschapstechnisch enzovoorts voeren, dat het allemaal op één hoop gegooid staand beleid zou zijn, daar wil ik in het geval van onderwijs nog in meegaan. Maar ik wil hier nog eens een keer in alle duidelijkheid en openbaarheid gezegd hebben dat ik daar niet voor insta als het gaat om de institutionele taal.
Ja. Erika.
Nou, eerst even op persoonlijke noot. Ik vind het belangrijk dat, dat deze punten die in de inhoud van het advies geformuleerd zijn, opgevat worden als punten die wij verwacht hadden als raad op dit moment aan de hand van de stukken die wij eerder gezien hebben. En dat dit niet per se een ideaal beeld is waarbij als waar naar gestreefd zou moeten worden. Dit zijn dingen die wij eigenlijk graag hadden willen zien op dit moment al. Oké, daarnaast, Ureka schaart zich volledig achter de inhoud zoals die in het advies geformuleerd is. En we zijn erg tevreden met het grondig werk wat verricht is door inderdaad door deze kluwbol uit elkaar te plukken. Over de conclusie, dus het tweede deel, is er nog enige verdeeldheid binnen de fractie. En dit zullen wij graag later nog even met de raad af willen stemmen. Maar daar komen we te zijn tijd bij.
Ja.
Nou, dan ga ik naar het college. Kan het college iets mee?
Ja, daar kan ik heel veel dingen op zeggen. En dat ga ik ook doen trouwens. Ja, ik heb niet te vast. Dank u wel, voorzitter. Het is, zoals door de raad wordt gezegd, inderdaad een ingewikkeld onderwerp. Waar heel veel mensen zich ook behoorlijk bij betrokken voelen. Omdat ze er ook gewoon in het dagelijks leven behoorlijk mee te maken hebben. En ook af en toe een beetje last van hebben. Dus dat is ook het college volledig duidelijk dat wij hier niet alleen over formele regels praten, maar met name ook over hoe er met die formele regels omgegaan moet worden. Het is ook een onderwerp dat eigenlijk om de zoveel tijd binnen de uurraad wel aan de orde komt. En specifiek dit stuk is ook echt een aantal keren teruggekomen. Het is een jaar en een maand geleden voor het eerst aangeboden aan de UR. Toen kostte het echt moeite met elkaar om vast te stellen wat er nou met dat stuk moest gebeuren. Uiteindelijk hebben wij het stuk toen op een andere manier aangeboden en gevraagd op een aantal specifieke punten van jongens, wat vinden jullie daarvan? Hoe doen we het? Dus we vroegen in dat opzicht ook echt nadrukkelijk om bij de doorontwikkeling van het taalbeleid, en het taalbeleid is iets dat altijd volgt op een aantal andere ontwikkelingen binnen de organisatie, hoe zouden jullie dat willen zien? Complexe materie, waar heel veel regels bij betrokken zijn, werd ook door Jelle al aangegeven, werd een regelgeving zelf die aan verandering onderhevig is. En ook behoorlijk intensieve discussie ook in Politiek Den Haag over de rol van de universiteit en het daarbij behorende taalbeleid. Maar ook intern waarbij een deel van de besluitvorming en met name over de keuzes van welke talen gehanteerd worden, nadrukkelijk lager in de organisatie is neergelegd, namelijk op het niveau van faculteiten en zelfs de opleidingen zelf. Ik zou even willen beginnen met de urenraad te bedanken voor al het werk dat ze hierin hebben gestoken. Want het is inderdaad ingewikkeld werk. Er is inderdaad een hoop gepuzzeld door jullie. Jullie hebben allerlei dingen naast elkaar neergelegd. En het is inderdaad niet eenvoudig om daar een volledig overzicht voor te krijgen. Dat kost zelfs het college af en toe moeite. En wij worden daar in dat opzicht voor ondersteund. En jullie hebben dat werk zelf moeten doen. Dus onze grote waardering daarvoor. Ook onze waardering voor de adviezen. Daar kunnen wij wat mee. Niet op al onze vragen is precies antwoord gegeven, maar dat komt ongetwijfeld op een ander moment wel. En wat mij betreft lopen wij ook langs die adviezen om aan te geven van hoe wij denken daarmee om te gaan. En dan blijf ik nog even weg van de mogelijke eindkwalificatie die daarbij hoort. Een van de dingen die ik aangaf is dat de taal van het onderwijs parallel moet lopen met de eisen zoals die in de WHD worden gesteld. Dat is al een aantal keren getoetst. We hebben onlangs daar ook nog een gesprek over gevoerd met de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie constateert in dat opzicht dat het hier conform de regelgeving is georganiseerd. Dat verbaast ons niet, want daar letten wij als organisatie ook op. Tegelijkertijd geeft de onderwijsinspectie ook in een meer generiek advies, dat is de brief die ik ook met de uurraad heb gedeeld, het advies, maar dat geldt niet alleen voor de UT, maar voor alle universiteiten. Want gewoon kijk anders even naar, misschien moet je je taalbeleid in opzicht ook aanpassen aan de huidige stand van de organisatie. Nou, dat zullen wij inderdaad ook doen. Wat in dat opzicht ook meespeelt is dat de toetsing zoals die door de FIAO wordt gehanteerd, ook verandert in die zin dat de gedragscode ook onderdeel zal zijn van het NVAO gedragskader. Dus in dat opzicht is dat noodzaak om dan nog eens even goed naar te kijken. Er worden in advies een aantal dingen genoemd over van een aantal aandachtspunten waarvan jullie vinden dat daar in ieder geval in een gedragscode aandacht aan zou moeten worden besteed. Een van de dingen die het college toezegt is om deze zomer, in principe ik streef ervoor om dat voor het zomerreces te doen, maar dat betekent dus dat niet meer deze raad, maar een volgende raad daar een oordeel over zal kunnen gaan geven, met een nieuwe gedragscode te komen. En daar zullen wij een aantal dingen in opnemen die volgens mij een groot aantal van de adviezen van de U-raad adresseren. Onder andere de verplichting dat elke opleiding beschikt over een visie op het taalgebruik in een opleiding, gekoppeld aan de gekozen onderwijstaal. Dus de opleiding zal dus zelf moeten verantwoorden waarom de taal zoals zij die hanteren, waarom daarvoor gekozen is. Ook, en volgens mij antwoord ik jou daar ook mee op een eerdere vraag, hoe die voertaal geëvalueerd wordt, zowel de methode als ook de frequentie daarvan. Hè. Of je dat nou eens in de 5 jaar doet of eens in de 10 jaar, dat is wat mij betreft ter discussie. Maar dat ligt vooral om dat te koppelen aan de accreditatie. En zou het nou zo zijn dat de opleiding zou besluiten de voertaal aan te passen, ook te beschrijven wat de procedure daarvoor zou moeten zijn. En mocht het zo zijn dat er over de voertaal aangepast wordt, dat er dan ook een overgangsregeling bestaat. Dus daar zal de gedragscode dan ook een aantal haakjes voor geven. Wat wij in de gedragscode taal ook graag zouden willen opnemen, is het verschil, dat kom ook even ter sprake, het verschil tussen Engelse taalvaardigheid en academisch schrijven, want daar zit inderdaad, zoals de raad constateert, wel degelijk een verschil tussen. Wat wij daar ook in willen opnemen is de gehanteerde taaleisen en de manier waarop dat aangepakt kan worden. Volgens mij wordt daar ook een advies van de uurraad mee opgevolgd. Wat wij daar ook in willen opnemen is de mogelijkheid voor studenten ook om de Nederlandse taal te blijven ontwikkelen. Dus met name dus voor Nederlandse studenten. We zullen daar ook een aantal dingen in opnemen over de taalvaardigheid van zowel het WP als het ondersteunend personeel. En bovendien een aantal richtlijnen aangeven voor de voertuigen van de externe communicatie gekoppeld aan de functie. Dus dan hebben we het over de maatschappelijke en ook regionale functie van deze universiteit. Kortom, wij gaan werken aan, we zijn al bezig, maar we streven naar om deze zomer een nieuwe gedragscode taal te hebben en die dan vervolgens het advies aan de buurraad. Volgens mij adresseer ik daarmee al een behoorlijk aantal van de opmerkingen van de raad. Tweede punt waarbij de U-raad aangeeft van ja, daar is binnen de organisatie nu onvoldoende duidelijkheid over, is met name van welke dingen moeten nu in het Nederlands en welke moeten in het Engels. En dat is inderdaad iets dat niet altijd heel erg voor de hand ligt. En daar is de organisatie ook naar aan het zoeken om dat als illustratie mee te geven. Wij hebben daar afgelopen maandag ook in het college zelf over gesproken. Over op welke manier wij met onze eigen vergaderingen zouden moeten omgaan. Het ligt voor de hand, zolang je met alleen Nederlandstalige personen in een vergadering zit, dat je daar in Nederlands praat. Dan ligt het ook voor de hand bijvoorbeeld om de verslagen van die vergaderingen ook in het Nederlands te doen. Dat is niet echt nodig om die in het Engels te doen. Maar de besluiten waar de organisatie wel degelijk iets mee moet, om die in het Engels, of in ieder geval ook in het Engels neer te zetten, omdat een deel van de organisatie daar ook kennis van moet nemen in de taal die zij het beste beheersen. Dus dat is hoe genuanceerd het kan zijn. En in de verschillende gedachtegangen die wij met de U-raad hebben gehad over hoe je daarmee om moet gaan, hebben wij voor een aantal dingen gezegd: we hebben hier een organisatie in transitie. Dat betekent dat je de organisatie ook de mogelijkheid moet geven om zich aan te passen aan die omstandigheden. Internationalisering gaat behoorlijk snel. Het aantal studenten dat hier binnenstroomt dat niet een Nederlandse achtergrond heeft, is substantieel. En kwart tot een derde van ons personeel is ook niet in Nederland geboren. Dus dat betekent gewoon dat om maximale inclusiviteit te waarborgen, je daar maatregelen op moet nemen. Maar dat betekent niet dat automatisch dan niet meer in het Nederlands kan en daarmee in het Engels moet hebben. De anekdotische conversaties aan de koffieautomaat, daar staat geen taalpolitie om te controleren of iemand dat wel in de juiste taal doet. En laten wij voor een deel ook gewoon aan de sound judgment en ook de beleefdheid overigens van personeel en medestudenten over om te kijken hoe je daar daar is inclusiviteit wel het uitgangspunt.
Mag ik even daar een specifieke vraag op stellen?
Ja.
Het gaat dan over een organisatie in transitie. Daarmee is meteen de vraag van waar gaat de organisatie heen daarmee? Want ik kan mij daar twee verschillende beelden bij voorstellen. Ik zou nu graag wel duidelijk willen hebben. Is dat de organisatie die waar een meerderheid van de aanwezigen sowieso niet Nederlandstalig is, of praat over een organisatie die door zijn hybride structuur je niet kunt spreken over meerderheden, minderheden, etc. Maar de minderheid die niet Nederlandstalig is, dus daar groot is dat die gewoon niet te verwaarlozen is. Hoe moeilijk misschien dit te formuleren valt, maar waar praat over als we transitie hebben?
Nou, als ik het over transitie heb, heb ik het over een organisatie die zich voor een deel nog moet settelen uit een situatie waar eigenlijk alles vanzelfsprekend Nederlands was, naar een situatie waar dat niet meer vanzelfsprekend is. Maar als het uitgangspunt inclusiviteit is, en dat is het, dan zal dat betekenen dat, en dan maakt het niet zo uit of het nou grote minderheden of kleine minderheden zijn, op het moment dat iemand is die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, dat je daar in ieder geval dan iets voor moet regelen. Ja. Dat was ook een specifieke vraag die net nog werd gesteld, met name over het gebied van medezeggenschap, want dat is natuurlijk een belangrijk deel. Voor zover dat de formele medezeggenschap geldt, is dat natuurlijk aan de medezeggenschap zelf om daar besluiten over te nemen. Jullie besluiten zelf over het feit of deze vergadering in het Nederlands of in het Engels plaatsvindt. Waar nodig zullen wij daar ook met ondersteuning, CQ, assistentie moeten komen om ervoor te zorgen dat het inderdaad goed verloopt. Want de situatie dat er meer Nederlanders in Irak zitten, lijkt mij ook gezien de veranderende samenstelling van deze organisatie slechts een tijdelijke, dus daar zullen we ons ook moeten voorbereiden.
Ja. Nee, maar dat is bij duidelijk waar de transitie heen gaat. Ja. Naar een inclusieve organisatie.
Ja. Even concreet, wat wij zullen doen is ook voor...
Ik zie twee vingers, dan moet ik even onderbreken en vragen wat ze... Ja. De organisatie in transitie zit natuurlijk ook in een maatschappij die nog niet in transitie is. En daar zal je ook in moeten verhouden. Ik zou er nog een keer de nadruk op willen leggen dat daar denk ik niet voor niks genoemd wordt. Hoe verhoudt zich dit nu eigenlijk tot dingen als... Wet openbaarheid van bestuur, waarin gewoon natuurlijk voorzien wordt in een organisatie die ook communiceert, tot op zekere hoogte in ieder geval en minstens met een buitenwereld. Dat heeft natuurlijk ook een taalcomponent. Ik zou die niet vergeten, het is niet alleen een interne kwestie.
Zeker waar, dat klopt ook. En om die reden, en wat mensen ook mijn zin ook afmaken, zullen wij ook een lijst op gaan stellen met. De voertaal van relevante, zowel interne als externe documenten. En die zullen we dan ook aan de U-raad ter informatie aanbieden. Overigens ook, om aan te geven dat het een organisatie in transitie is, dat het niet een lijst is die waarschijnlijk volledig is. Want dat kom ik hier wel tegen. En mogelijkerwijs ook gaandeweg zal moeten worden bijgesteld. Maar dat geeft dan in ieder geval de organisatie inzicht in van oké, wat is nu de bedoeling? Want dat is inderdaad nu... klaarblijkelijk, zou ik zeggen, onvoldoende transparant. Dus daar willen wij naar streven.
Ja. Ja, ik wou eigenlijk eventjes doorgaan op het begrip inclusiviteit. Want dat wordt vaak als reden gebruikt waarom Engels de voertaal moet worden. Ik sta daar helemaal achter. Als het gaat om een opleiding bijvoorbeeld, waarvoor gekozen is om die te internationaliseren. En dan zul je Engels als voertaal moeten gebruiken om inclusiviteit te waarborgen. Maar als je kijkt naar de inclusiviteit binnen de hele universiteit, of erger nog, inclusiviteit ten aanzien van de maatschappij, de regio en de Nederlandse kenniseconomie, dan wordt het toch steeds vager of je inderdaad voertaal alleen Engels zou moeten hanteren. Die inclusiviteit, om die te waarborgen voor de Nederlandse maatschappij, zul je ook inzet moeten plegen op de Nederlandse taalvaardigheid, ook van buitenlandse docenten, van buitenlandse studenten. En dat is denk ik iets wat op de achtergrond is geraakt in het taalbeleid in de afgelopen periode. En ik denk dat we daar nu een moment van overweging hebben om daar toch meer aandacht aan te besteden. Er zitten in het advies verschillende zaken daarin, maar eigenlijk zou je dat meer expliciet moeten maken.
Ik denk dat je daarin verwijst naar punt 4.2, waarin duidelijk gezegd wordt de gemeste vaardigheden in het Engels en het Nederlands van de aangestelde
medewerkers. Dat bedoel ik ook zeer zeker, maar mijn vraag is eigenlijk of het college daar ook zo in staat.
Het antwoord is ja, dat college zit er ook zo in. Het gaat dus niet alleen om Engelstaligheid, maar ook om Nederlandstaligheid. Overigens betekent dat ook niet, net zoals wij dat niet van het Engels verwachten, dat waarmee per se elke buitenlandse medewerker of student waarmee het Nederlands moet beheersen. Dat hangt heel erg af van de situatie. Wat je in ieder geval moet doen is de voorwaarden scheppen, zodat iemand uit het buitenland taalkursussen kan volgen, om ervoor te zorgen dat wij in ieder geval als universiteit zo goed mogelijk, met de middelen die wij daarvoor hebben, ervoor kunnen zorgen dat zij integreren. Dat is denk ik ook uiteindelijk in het belang van zowel de UT als de regio.
Ja. Ik zie het als medewerker om mij heen dat in het verleden eigenlijk elke buitenlandse docent de Nederlandse taal op een bepaald niveau machtig werd en ook kon communiceren in het Nederlands. Zij het op een wat lager niveau, maar dat maakt niet uit. Het feit is dat ze de Nederlandse taal leren. Wat ik de laatste tijd merk, is dat er geen enkele aandrang meer is, ook niet voor mensen die in vaste dienst zijn, om de Nederlandse taal machtig te worden. En dat vind ik voor de integratie van mensen in de Nederlandse samenleving wel een hele slechte zaak.
Want dat excludeer je zelfs als je het niet denkt, als dat te ver gaat.
En daarom is het belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden.
Ja, nou, terecht punt. Daar besteden wij ook aandacht aan. En voor zover we dat niet naar jullie mening onvoldoende hebben, zullen we dat in ieder geval nog even expliciet adresseren. Overigens is dat niet een probleem of een issue dat specifiek bij de UT speelt. Een belangrijke klacht binnen bij expatriates in Nederland is dat ze Nederlands willen leren, maar gewoon de mogelijkheid krijgen omdat iedereen automatisch naar het Engels overschakelt. Ik zou in ieder geval weg willen blijven bij dwang, hè, of om mensen te dirigeren naar Nederlandse taalkursen, maar in ieder geval voorwaarden scheppend. In ieder geval duidelijk te maken dat er goede mogelijkheden zijn om je te bekwamen in het Nederlands en daar ook zoveel mogelijk de mogelijkheden voor te bieden.
Ja. Waarom kan er geen dwang zijn?
Omdat wij een universiteit zijn.
Nee, bijvoorbeeld je zegt van ik heb BKO, moest ik 2 jaar halen bijvoorbeeld. Ja. Heb je ook zelf om te integreren in deze, dat je dan vraagt van waarom ga je Nederlands leren? Dat je ook bepaalde toets doet.
Als het zo zou zijn dat voor het functioneren van iemand van het WP het noodzakelijk is dat hij absoluut Nederlands praat, omdat hij anders niet kan functioneren, dan zal dat in tijdens een jaargesprek aan de orde komen. Maar anders ook niet. En een BKO is wettelijk verplicht.
Wat zegt u?
Een BKO is wettelijk verplicht. Dat...
Ja, neem bijvoorbeeld, ik geef als voorbeeld dat je dus vraagt aan een medewerker dat hij komt, dat hij zijn opleiding of zijn vaardigheden voor het geven van voor het doseren. Dat je ook vraagt in verband met de communicatie binnen de organisatie met zijn collega's, dat je een beetje normaal Nederlands kan kunnen doen. Is er niks mis mee?
Nou ja, daar heb ik er wel mee. Dat ga ik even nieuw doen.
Ja.
Goed.
Ja, opnieuw. Sorry.
Volgens mij was de eerste opmerking die Dick maakte tweeledig. En ging het in op de taalvaardigheid in het Nederlands van internationals die hier op de universiteit komen. Maar hij ging ook in op de taal van de documenten die hier binnen de IT waren gewerkt. Nu geven we duidelijk aan dat we graag willen zien waar de documenten in het Nederlands moeten en waar het in het Engels mag. Als je het gaat hebben op. Hier kom je direct in een soort hybride structuur terecht van taal in deze organisatie in de transitie. En is het ook belangrijk om, en vind ik het belangrijk om te weten hoe het college er tegenover staat voor de mogelijke, wanneer dus een stuk in het Nederlands zou moeten, of daar dan ook een vertaling in het Engels van beschikbaar is voor de internationale student om daar mee te werken. En idem voor een Engels beleidsstuk voor een Nederlandse student. Die twee kan je misschien apart tegen.
Ja, dat hangt heel erg. Er is niet één regel over dat. Dat hangt heel erg van de situatie af. Dat hangt heel erg af van moeten we medewerken of een student daar dan direct iets mee. En is het inderdaad, zet je iemand op achterstand door het bijvoorbeeld maar in één taal aan te bieden. Kijk, als je het over specifieke regels hebt, waarbij een student direct beroep doet bijvoorbeeld op een regeling, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat je dat min of meer automatisch in 2 talen aanbiedt. Als dat iets is waar maar heel incidenteel gebruik van zal worden gemaakt, of waarvan iedereen zegt van ja, eigenlijk is wel duidelijk wat hier bedoeld wordt, dan lijkt me dat niet voor de hand liggen. Het is niet zo dat we nu per se alles 2 talen zouden gaan aanbieden. In dat opzicht moet je ook gewoon als organisatie daar efficiënt mee omgaan. Maar het zal dus heel erg situationeel zijn. En nog sterker, want er gaat dus aan dat wij met een lijst willen komen van welke documenten dan in het Nederlands en welke in het Engels mogelijkwijs ook welke 2 talen zijn. Daar kunnen we natuurlijk ook op een gegeven moment wijzigen, omdat het blijkt dat het op de ene manier wel werkt en op de andere manier niet. Dus dat, in dat opzicht gaan we ook niet in de pot gieten. Ook dat hoort volgens mij bij een organisatie.
Dus dit heel erg per document bekijken of de noodzaak er is om het in voor beide talen te schrijven.
Ja. 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 Met name ingaand op wat ik even maar noem deel 4 van jullie advies. Het AR-stuk. Wat het college ook wil, is het opstellen van een notitie over taal in relatie tot de organisatie. En met name ook kijkend naar het belang van de medewerkers. Er wordt door de Raad op dit moment geconstateerd van luisteraars, als je kijkt naar de taaleisen van medewerkers, is het heel merkwaardig dat dat bijvoorbeeld aan een salarisschaal is gekoppeld. Nou, dat was ook inderdaad niet de bedoeling. Dat is ook eigenlijk een soort, een fout zal ik niet zeggen, maar een onhandigheid, om het maar zo te zeggen. Waar het om gaat is dat er inhoudelijk naar de positie van mensen wordt gekeken. En gekeken wordt wat voor de uitoefening van de functie nodig is op het gebied van taligheid. En er wordt terecht geconstateerd op mogelijk wijze aan de taligheid van iemand in de secretariële functie hogere eisen worden gesteld dan iemand anders die op een mogelijke wijze veel meer senior positie zit, maar in de praktijk die taal op een heel andere manier zal gaan gebruiken. Dus waar het om gaat in die notitie is dat het niveau van de taal en ook de gewenste taalontwikkeling wordt bepaald, echt kijkend naar de functie van de medewerker. En vervolgens ook mocht bij de medewerker geconstateerd worden dat het niveau van taalbeheersing niet overeenkomt met wat er bij die functie hoort, dat er dan ook met elkaar gesproken wordt over hoe je nou met elkaar gaat zorgen dat ze wel, dat die persoon wel op dat niveau verloopt. En wat er dan ook in die notitie zou moeten worden opgenomen is op welke manier je daar die medewerker mee kan ondersteunen. In termen van coaching, ook de periode die erbij hoort, en ook aangeven welke cursus eventueel beschikbaar zouden zijn, dus de instrumenten die erbij horen. Het zijn voornemens om dit najaar een dergelijke notitie van de curate informatie in te maken. Last but not least, wat ik even een paar dingen bij elkaar haal, is de constatering van de U-raad dat ik druk even wat grof uit dat er een mismatch is tussen wat studenten en medewerkers verwachten van de talencoördinatiepunt, het talencentrum, en wat er wordt aangeboden. Tegelijkertijd inderdaad ook de constatering dat er wel veel wordt aangeboden, maar dat daar dan blijkbaar onvoldoende gebruik van zorgen maken. Nou, wij zijn van plan op korte termijn in gesprek te gaan met het taakcoördinatiepunt om juist op basis van de adviezen die door de U-raad zijn uitgebracht te kijken hoe we tot een aanbod kunnen komen dat beter aansluit bij de wensen en de vragen van de organisatie, dus zowel medewerkers als studenten. Mag ik dat als antwoord op de opmerkingen van de U-raad en dat advies van de U-raad in eerste instantie meegeven?
Jelle wil zich al melden, maar ik wil dus eigenlijk dit goed om zo meteen even een schorsing te nemen.
Ja.
Wil jij daarvoor wat zeggen?
Ja.
Oké, okay, Jelle.
Beste Victor, je geeft net aan dat het college gaat kijken naar de minimale eisen van medewerkers en hoe medewerkers geholpen kunnen worden om het niveau wat bij de functie hoort te bereiken. In het stuk wordt ook aangegeven dat als er medewerkers zijn die voldoen aan de eisen die bij de functie hoort, maar zich verder willen bekwamen, ook die mogelijkheid krijgen. En wat we vaak zien is dat als er minimale eisen gesteld worden aan de functie en de medewerker voldoet eraan, dat het heel erg aan de leidinggevende is om te besluiten of iemand de ruimte krijgt om zich verder te bepalen indien gewenst. Het lijkt ons in een organisatie die besluit om in een andere dan de natuurlijke voertaal te gaan communiceren, logisch om alle medewerkers die dat zouden willen, zich ook te bepalen in volledige Engelstaligheid of volledige Nederlandstaligheid, indien dat niet de moederstaal is. Hoe ziet het college dat? Want hij is niet op ingegaan.
Het college heeft daar nog niet een uitgesproken mening over, omdat we daar echt nog over moeten nadenken. Dus ik bij deze toezegging om daar in die notitie van haar op in te gaan. Om niet toe te zeggen van ja, dat zou het moeten, dat weet ik niet. Uiteindelijk hangt dat ook gewoon af van wat je als organisatie aan mogelijkheden hebt. En mogelijkheden is uiteindelijk bijvoorbeeld ook hoeveel budget wil je daarvoor voor beschikbaar stellen. Maar de algemene, het algemene idee dat medewerkers zich in een andere taal zou moeten bekwamen, om het maar zo te zeggen, omdat dat functioneel is voor zijn functioneren en puur en iets verder gaan dan wat puur op basis van de functieomschrijving zou is, dat is denk ik iets waar wij niet van weten.
Nou goed, dan ga ik even naar de schorsing heen. Dat daarbij wel gezegd hebben dat de rector heeft aangegeven dat hij omstreeks 11:30 moet vertrekken richting Utrecht. Neem maar dat wel gaan zeggen.
Ja. Dat wilde ik inderdaad zeggen, omdat dit is niet disrespect, maar het is in mijn agenda geklopt. En ik moet mij helaas, kan helaas niet aan de discussie verder deelnemen.
Ja, dan even de schorsing.